als de bid stond dat wij hadden, kwam er iemand met een lied uit het supplement van 1007. Dat heeft best indruk op ons gemaakt. Hij ligt uitgeprint. Nee, sorry, hij ligt niet uitgeprint, dat is een andere. Die wil graag laten zingen. Terwijl ik eens lag te slapen, keek een schone droom. 1007 uit het supplement. lied, hè? We hebben de stembanden onder te leien. Maar wat een inhoud. Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plotseling nacht. Als je nou verlangen hebt naar de kruis en je hebt het nog niet zien verrijzen in je leven, spreek ons van ons na de dienst aan. En we hopen dat we het kruis mogen helpen tot licht mag komen. Ons laatste lied van de voorzang, dat ligt uitgedraaid op je stoel. En misschien zijn er niet genoeg zijn, maar er ligt er hier en daar nog wel wat, die zullen weer niet bezet zijn. Ik zag het Nieuw Jeruzalem, ook dat is een heel mooi lied, als laatste lied van de voorzang. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ik hoop u dat u zich thuis voelt hier. Ook u als u voor het eerst bent, welkom. Bijzonder wilde Jacco Ronhaar, je hebt mij vanmiddag Gods woord delen, Gods zegen en nabijheid toegebeden. Louis, ik kom niet te vragen of u daar het orgel zit, we hebben het al wel gehoord, maar dank je wel dat u ons wilt begeleiden. Een paar mededelingen. Volgende week zondag het hoop voor te gaan Dirk-Jan Jansen. Ook dan bent u allemaal van harte uitgenodigd. Ik kreeg gisterenmiddag een mailtje van Dick Wolbers. En dat gaat over de themadag van de Bijbelse Bron, die hier volgende week dinsdag, zaterdag plaatsvindt. Zaterdag 25 juni. U kunt zich opgeven bij de bijbelzoekbron.nl. Rennie Goorsa die spreekt over de komst van de Messias voor Israël. En Dick Wolbers van de Heere Jezus in de gemeente. En de inloop is vanaf 9:45. Volgende week zaterdag. Dus opgeven via debijbelsebron.nl. Nou, tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Dat weten we onderhand. Bij de bus staat er aan de uitgang staat een bus. En na de dienst is er koffie. Bloemen. Louis, voor jou. Ik wil nog een tekst voorlezen voordat ik de dienst overdraag aan onze boeldiaco. 2 Korinthe 13, vers 11. Broeders en zusters, wees blijde. Laat u terechtbrengen. Laat u vermanen. Wees eensgezind. Houd vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Terwijl ik de dienst overdraag, zingen we Johan de Heer 435, het eerste vers voor de begroeting en het tweede na. 435. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog.
In gebed. Heere God, liefdevolle trouwe Vader, we danken u wel voor uw genade dat we hier zo rondom uw woord mogen samen zijn in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Vader, ik wil u danken dat we mogen bidden om de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Dat die ook vanavond de Zoon zal verheerlijken in ieder van ons hart. Want Heer, u verlangt dat we alle u leren kennen, voor het eerst of opnieuw. Heer Jezus, ik wil echt bidden om die geest van openbaring in het kennen van wie u bent. En Vader, bekrachtig, Heere, uw woord ook vanavond door de Heilige Geest. Dat we Christus mogen zien schitteren in zijn volheid. En Vader, ik wil u gewoon bedanken voor uw liefde. U heeft bewezen in uw Zoon, de Heer Jezus, die voor ons stierf aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Heer, wat een rijkdom van gena. En Heer, dank u wel dat we zo al hebben mogen zingen met elkaar als gemeente van Jezus Christus. Heer, om u de lof en de eer ook echt te brengen. En dat de blijdschap in ons hart mag zijn. Omdat we u mogen verheerlijken. Omdat u, o Heer Jezus Christus, werkelijk de redder, de zaligmaker bent van deze wereld. Vader, ik bid dat uw vrede in elk hart geproefd ook mag worden. Tot meerdere eer en glorie van uw naam. En Heer, u kent ook hier en iedere ziel die hier vanavond aanwezig is. En u weet van jong en oud, allen, Heer, van een ieder Heer, wat hij of zij nodig heeft. En daar willen we op vertrouwen, Heer. Ons vertrouwen is op u alleen. In de machtige naam van de lieve Zoon der Jezus. Wees zo weer als een vurige muur rondom ons. En leid ons allen door uw geest. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
Goedenavond, broeders en zusters. Ik wil je alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is een voorrecht om hier weer vanavond te mogen zijn. Het is denk ik voor ons iets van drie kwart jaar of een jaar geleden inmiddels dat we hier geweest zijn. Maar we zijn dankbaar dat we hier mogen zijn onder een geopende hemel. En dat we het woord van God mogen openen om de Heer Jezus te ontmoeten. Want Psalm 119, vers 130 zegt dat bij het openen van Gods woord hij de eenvoudige inzicht wil geven, of inzicht geeft. Dus het is Gods verlangen dat wij met elkaar, we hoeven niet heel hoog gestudeerd te hebben, maar dat we eenvoudig mogen verstaan wat Gods woord tot u en tot mij heeft te zeggen. En ik wil voor jullie een paar versen voorlezen en dan wil ik een lied gaan zingen en dan willen we verder gaan. Ik wil met jullie gaan lezen in Leviticus. Leviticus hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9 wil ik met jullie lezen. En daarna willen we nog een lied zingen, lied 970, Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Leviticus hoofdstuk 1. Er staat bij mij boven, ik lees uit de herziende statenvertaling. Er staat boven wetten voor het brandoffer. Leviticus 1 vers 1. De Heer riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Spreek tot Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet het bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden, om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heere en de zonen van Aaron, de priesters. Moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in zijn stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priester moet het alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Tot zover. Laten we zingen lied 970 uit Johannes de Heer. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En misschien kunnen we dat twee keer zingen. Dat mag staande. Ik vind het altijd zelf lekker te zingen. Moet natuurlijk niks. Lied 970 uit Johannes de Heer. zo met elkaar de Heer mogen groter maken in de liederen. Goed, Leviticus, we hebben 9 versen gelezen. En om heel eerlijk te zijn, het boek Leviticus is niet het makkelijkste boek. Zelf als kind had ik er eigenlijk niks mee. Maar ook toen ik al wat ouder was geworden, had ik ook weinig mee. Want ik vond het eigenlijk een beetje een saai boek, om heel eerlijk te zijn. Maar als we opnieuw geboren zijn en de Heer Jezus mogen kennen als onze redder, als onze zaligmaker, is het ook Gods verlangen dat we vanuit Leviticus de Heer Jezus mogen gaan zien. En ik moest denken aan Lucas 24, vers 27, waar de Heer Jezus opwandelde met de Emmausgangers. En dat zij bedroefd waren in hun hart, omdat zij gezien hadden dat de Heer Jezus was gestorven, maar helemaal vergeten waren eigenlijk, ja, verblind waren, dat Jezus zou opstaan na de derde dag. En dan lezen we in Lucas 24, vers 27, daar zegt Jezus, hij begon. Ja, hij zegt eerst dat ze traag waren van hart, hè, dat ze niet geloofden in de profeten. En dan zegt hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus hij begon bij de profeten en hij legde vanuit Mozes, vanuit de wetten van Mozes uit dat er over hem geschreven stond. Alleen, de Heer Jezus zelf als naam kwam daar nog niet in voor. Maar vanuit Leviticus, ook Leviticus is een van de boeken van Mozes, waar we dus ook Christus mogen ontmoeten. De meeste van jullie kunnen dat denk ik hier niet zien. Ik heb hier een poster gemaakt. En twee broeders hebben mij daarbij geholpen. Eén voor de opmaak en één voor taaltechnisch, zeg maar. Dicté, daar ben ik niet zo heel goed in, ondanks dat mijn vader leraar Nederlands is geweest. Ik heb weinig opgelet, denk ik. Maar in elk geval, twee broeders ben ik ook zeer dankbaar die mij daarbij geholpen hebben. En ik heb daar een aantal dingen opgeschreven. U kunt na de samenkomst misschien even kijken. Als u dat wil, moet niks. Maar in ieder geval, ik zal af en toe daar iets heen wijzen. Want dat is voor mij makkelijk ook om een geheugensteuntje, om af en toe even wat af te lezen wat daar staat. Nou, het boek Leviticus, dat begint met het brandoffer. En we komen in Leviticus 5 hoofdoffers tegen. Die kunnen we vanavond allemaal niet behandelen. We willen iets delen over het brandoffer. Want één van de 5 hoofdoffers. En ik heb hier de offers opgeschreven. En het eerste offer, je zou ook kunnen zeggen, de 5 vuuroffers, waar Leviticus over spreekt. Dus 5 vuuroffers of 5 brandoffers. En het eerste offer heet het brandoffer. Het tweede offer is het graanoffer of het spijsoffer. Het derde offer is het dankoffer of vredeoffer. Dan komt het zondoffer en dan komt het schuldoffer. Nou, de Heere God, die begint altijd bij het beste. Want hij heeft ook de Bijbel op laten schrijven naar zijn wil, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus God begint bij het brandoffer. En het brandoffer, in het Hebreeuwse woord staan 2 woorden voor het woord brandoffer. Dat is het woord ola, als ik het goed uitspreek, en kalil. En dat betekent opstijgen, en dat betekent totaal of compleet. Dus het brandoffer, dat werd totaal verbrand, behalve de huid. Dat zullen we ook straks nog gaan zien. Dus God begint met het beste van de 5 hoofdoffers in Leviticus. Dat is het brandoffer. En daarom zien wij ook in dit offer, daar zien wij Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Christus heeft zichzelf smetteloos door de eeuwige geest aan God geofferd. Dus ook Christus was afhankelijk van de geest. En dat maakt in mijn eigen leven iets, daar word ik blij van. Want zelf kunnen wij onmogelijk de wil van God doen. Maar er is de Heilige Geest is gekomen. En we behoren Christus na te volgen. En zelfs Jezus in zijn leven kon niet zonder die eeuwige geest. Die hem hielp, die hem bijstond. Om zichzelf letterlijk tot in de dood toe over te geven aan God de Vader. Dus het brandoffer wijst als eerste ook heen dat hij zijn leven totaal heeft gegeven voor hem. Om de wil van de Vader te doen. En natuurlijk ook voor u en mij om ons te redden. Maar de eerste instantie is dat Jezus is gekomen naar deze aarde. Zoals hij ook zegt in Hebreeën 9. Of Hebreeën 10 moet ik zeggen. Vers 7 tot 9. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. De Heer Jezus is gekomen als eerste naar deze aarde om de wil van de Vader te doen. En daarbij komstig zit natuurlijk het verzoenend werk ook voor u en mij. Dat elk mens gered kan worden door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, zoals ik al gezegd heb, het brandoffer is het allerbelangrijkste offer. God begint bij het beste. Maar als u en ik tot geloof gaan komen, beginnen wij niet bij een brandoffer. Het is onmogelijk om ons leven als een welgevallig offer te geven voor hem, dan eerst te knielen bij het kruis van Jezus. Wij beginnen bij het laatste offer van de vijf. Als ik tot overtuiging kom van zonde, en daar heb ik de vorige keer hier ook iets van gedeeld, hoe dat in mijn leven ging. Dat ik overtuigd werd van zonde, van schuld, en dat ik met schuld als een pak op mijn rug rondliep op deze aarde. Ik dacht dat ik alles wist omdat ik gelovig was opgevoed. Ik had allang gehoord dat er een redder was, maar je moest uitverkoren zijn. Je moest het maar net, moest net goed vallen, wil je gered kunnen worden. En met die last liep ik over deze aarde met een enorm schuldbesef. Dat God mij overtuigde van schuld. Maar God overtuigt niet alleen van schuld om ons naar beneden te drukken. Hij gaat overtuigen van schuld, zegt Johannes, omdat zij in hem niet geloven. Dus waarom overtuigt Gods geest van schuld? Omdat hij verlangt dat jij en ik, u en ik, de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Die zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daar alleen kunnen we verlost worden van de schuld waarmee wij lopen door de zonde die we allemaal hebben gedaan. Dus daar beginnen wij mee, met het schuldoffer. Maar God begint met het beste. En dat is de Heer Jezus zelf, die ook zijn leven volkomen heeft gegeven. En misschien om een makkelijk voorbeeld te gebruiken, als je nou een huis hebt en je maakt 5 foto's. 1 van links, 1 van rechts, 1 van voor, 1 van achter en 1 van boven. Dan heb je 5 verschillende foto's van 1 en dezelfde gebouw. Zo is het ook bij de offers. Als we daarin gaan zien, Christus, de gekruisigde, de redder van deze wereld, dan is elk aspect, elk offer, wijst weer een ander aspect aan wat dat ene offer, de Heer Jezus, voor ons heeft gedaan. Als eerste voor zijn vader, maar ook voor u en mij. En het is mijn verlangen, ook vanavond hier met elkaar, dat we vanuit Leviticus iets meer mogen leren van hoe groot God is. In zijn genade, in zijn liefde. Maar het wonder is dat u en ik daarin mogen delen. Want er is niks heerlijkers dan vrede te hebben in jouw geweten op deze aarde. Dat we hier rond mogen lopen met vrede en een getuige mogen zijn van de Allerhoogste, die werkelijk zondaren redt. Geen rechtvaardigen, die denken dat ze het zelf kunnen. Ik moest erkennen, ik moest buigen bij het kruis. Er was geen andere weg. Bij Christus. En daar heb ik ervaren dat mijn schuld van mij werd afgedaan. Maar dat was het begin. En gelukkig mogen we groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. Dat is een Bijbels begrip. Peter spreekt erover. Dat we mogen groeien. Ik heb zelf 4 kinderen, ze zijn er alle 4 bij. En het zou raar zijn als ze geboren worden en we zijn een jaar verder en ze even groot zouden zijn. Dan zouden we allemaal al eerder, denk ik, wordt het aangegeven, dat kind groeit niet. Er is iets mis. Nou, hoe is het in ons leven? Als wij terugkijken naar een jaar, gaat het er niet over, ben je gegroeid in jezelf, maar zijn we gegroeid in Christus. Dat we hem mogen leren kennen. Steeds meer een bruikbaar vat mogen worden voor de Allerhoogste. En dat vraagt ook voor ons totale overgave. En ik kan ervan getuigen, dat is niet altijd makkelijk, maar hij wil ons daarbij helpen, ook vanavond. Goed, laten we Leviticus langzaam er doorheen gaan. Leviticus 1 vers 1. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting. Vind ik een geweldige tekst om over na te denken. Dat Mozes moest in de tent komen en daar ging hij God ontmoeten. Hij had een ontmoeting, hij had een relatie met God. Hoeveel te meer, als dit onder het oude verbond is, dat wij in het nieuwe verbond, de toegang is vrij. In de geest is het natuurlijk, we moeten wederom geboren zijn. Maar dat de toegang vrij is tot God de Vader. Op grond van het dierbaar bloed van Jezus. Dat ik met mijn hemelse Vader hem Vader mag noemen. Dat gebeurde onder het oude verbond al niet. Daar was een God op afstand. Maar in het nieuwe verbond mogen wij God ook onze Vader noemen. En hier zien we dat Mozes, die heeft contact met God. En God gaat spreken. En het is opvallend dat in het boek Leviticus is het, hoe moet ik dat zeggen, het meest gesproken directe woord van God dat God rechtstreeks spreekt, vinden we in de Bijbel in het boek Leviticus. Dus enerzijds zeggen we dat het misschien een saai boek is, maar als de Geest ons Christus laat zien en gaat zien dat God daar al die wet heeft gegeven, kom je ook onder de indruk van een heilige God. En ze waren verlost uit het land Egypte, het volk Israël. Ze waren gekomen, de woestijn. Ze hadden de tabernakel was af. In Exodus kun je dat lezen. De tabernakel was af en in Leviticus gaat God tegen Mozes spreken dat in die tabernakel daar offers gebracht moesten worden. En dat was eigenlijk niet om het volk van God te worden, want zij waren het volk van God en dat wisten zij. Maar zij waren daar in de woestijn, in die tent daar waar God woonde, in het heilige der heiligen. En God had het mogelijk gemaakt en wilde het mogelijk maken dat zijn heiligheid voortdurend in hun midden was. En dat kon alleen door middel van de offers. Er moest bloed vloeien. En ik leg het ook wel eens uit aan mijn kinderen als wij onze, hoe zeg ik dat netjes? Ja, ik zeg altijd strot, ik weet niet wat netjes is, maar als je strottenhoofd wordt doorgesneden en je bloed stroomt eruit, dan stroomt het leven uit ons lichaam. Dus in het bloed zit het leven. Dat vind je ook al in Leviticus 17. In het bloed van de Heer Jezus is werkelijk leven te vinden. Christus is de redder van deze wereld. Nou, hier zien we dat Mozes, die gaat in de tent van ontmoeting en gaat met God spreken. En dan spreekt God tot Mozes, spreek vers 2 tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Heel mooi, daar kun je zo snel overheen lezen. God zegt tegen Mozes, wanneer iemand, hij zegt niet je moet zo oud zijn, of je moet dit kennen, je moet dat kennen, hij zegt wanneer iemand. Elke Israëliet, jong en oud, rijk of arm, wilde God het mogelijk maken dat hij of zij vrijwillig een offer mocht komen brengen. Een brandoffer mocht komen brengen. En misschien tussendoor is het belangrijk om te weten dat de eerste drie belangrijke offers, het brandoffer, het graanoffer en het dankoffer, dat waren vrijwillige offers. En er is ook een aspect van een brandoffer. Maar dat is te moeilijk om uit te wijden allemaal vanavond, maar er waren ook verplichte brandoffers. Maar hier gaat het over een vrijwillig brandoffer. Dus de eerste drie, een brandoffer, een graanoffer en een dankoffer, mochten de Israëlieten vrijwillig offeren. En de laatste twee offers, het zondoffer en het schuldoffer, was een verplicht offer. Dat was niet vrijwillig en het was ook geen aangename geur. Alleen een heel klein onderdeel bij het zondoffer. Maar dat is te moeilijk om daarover uit te wijden vanavond. De eerste drie offers, dat was een vrijwillig offer. En het was een aangename geur voor de Heere God. Dus elke Israëliet mocht een brandoffer brengen. Vers 3. Als zijn offergave een brandoffer van runder is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Het moest volmaakt zijn. Er mocht niets aan kapot zijn aan de dier. Het moest een volmaakt offerlam zijn. Of een stier zijn. Of een geit of een duif. Het moest geen enkel gebrek hebben, lezen we hier. Hoe heerlijk is het als we doorkijken naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus Christus, die voor u en mij is gestorven aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Er werd van hem geen been gebroken. De twee moordenaars aan het kruis, die naast Jezus hingen. En als je aan het kruis hangt, dat is een gruwelijke dood. Ik heb me daar een keer in laten inlezen. Wat een vreselijk martelwerktuig het kruis moet zijn. Dat als je voortdurend snakt naar adem, dan ga je op je benen staan om lucht te happen. En maar je wordt natuurlijk weer, je krijgt weer pijn in je voet, omdat er de spijkers doorheen zijn geslagen. En dan ga je weer hangen en dan gaan je handen weer zeer doen. Dus het is een continu gevecht. Net zo lang tot je eigenlijk stikt. Een hele langzame dood. Maar wat gebeurde er nou als jij voor zonsondergang was de wet. Moest de vervloekte van het kruis afgehaald worden. Want ieder die aan het kruis hing was vervloekt, zegt de schrift. En die twee moordenaars, die leefden allebei nog. En die werden hun scheenbenen, die werden gebroken. Hun botten werden gebroken. Waarom? Zodat ze uiteindelijk niet meer op hun voet omhoog zichzelf konden duwen, maar in elkaar zakten en daardoor stierven. Stikten letterlijk. Maar van Jezus, daar werd een speer in zijn zijde gestoken. En wat kwam eruit? Water en bloed. Bloed en water, zegt de schrift. Brandoffer komt eerst. En dan komt het koperen wasvat. Bloed en water kwam er uit zijn zijde. Het is geweldig dat we daarin al kunnen zien. Jezus, zijn botten zijn niet gebroken. Hij was het volmaakte offerlam. Waarvan Johannes ook zegt, zie het lam van God. Dat de zonde de wereld wegdroeg. Weg heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. We hebben het net gelezen dat deze Israëliet, en misschien om het te verduidelijken, stel je voor dat er een Israëliet was, die had gezondigd, en het schuldoffer of het zondoffer gaan we vanavond niet behandelen, maar heel kort. Die Israëliet die had gezondigd. Hij had een schuldgevoel, hij moest het recht zetten naar zijn naaste, en hij moest daarna naar de tabernakel, en moest daar aan die priester zijn zonde belijden. En wat gebeurde er nou? Dan moest hij zijn hand op dat lam leggen, en dan ging zijn zonde symbolisch over op het dier. En het dier moest sterven in zijn plaats. En hij ging daarna, nadat dat was gedaan, vrij uit. Christus, dat is ook een aspect, stierf voor onze zonde. Hij werd geen zondaar, maar hij is voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinther 5. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En deze Israëliet die ging daarna vrij naar huis en had een vrij geweten. En hij lag daar misschien in zijn tent, hij was vergeven van zijn schuld. En er kwam er zo'n dankbaarheid op in zijn hart. Dat hij eigenlijk Gods... Dat hij een offer wilde brengen uit dankbaarheid, om wie hij is. Hij wilde zich toewijden. Hij wilde een welgevallen zijn voor de Heere God. Dus die dacht erna, wat gebeurt er? Hij pakt weer een dier, een stier, een geit, of een lam, of een duif. En dan ging weer naar de tabernakel en kwam weer bij die priester. En die priester zal misschien gevraagd hebben, heb je nou alweer gezondigd? Hij zei, nee, vandaag heb ik niet gezondigd. Vandaag kom ik een brandoffer brengen. Want ik wil een welgevallen zijn voor de Heere God. En wat is nou zo wonderlijk, dat we hier lezen, in vers 4, hier bij het brandoffer moest hij ook zijn hand op de kop van het brandoffer leggen. Maar hij kwam niet voor een schuldoffer, hij kwam niet voor een zondoffer. Dus het kan onmogelijk, in Leviticus 1, kan het onmogelijk gaan over zonde. Het gaat daar over het brandoffer, wat niets te maken had met zonde. Want dat had hij gisteren al gedaan, bij het schuldoffer. Dus bij het schuldoffer ging de zonde van de Israëliet over op het lam. Maar bij het brandoffer was het idem dito dat hij zich moest identificeren met het lam. En daar gebeurde het andersom. Wat gebeurde er daar? Zijn volmaaktheid ging over op de Israëliet. Als we dit gaan zien, Christus in de offers. Kijk, toen ik mijn zonde beleed voor de Heer Jezus Christus. En ik heb er velen ook gezien die dat hebben gedaan. Geloven. Vaak nog gelukkig dat ze vergeven zijn. Want 1 Johannes 1 leert het ons. Als wij onze zonden belijden, is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Maar nu ook te geloven dat ik na zondebelijdenis welgevallig mag zijn voor mijn hemelse Vader. En daar zie ik bij heel veel christenen die daar moeite mee hebben. Die als het ware nog gebukt gaan onder de schuld, onder hun last. Terwijl ze hun zonde hebben beleden. En er zijn er velen vandaag die tot aan hun dood toe alle zonden elke dag weer opnieuw blijven belijden. Terwijl Christus, Colossenzen 2, heeft het handschrift wat tegen ons getuigde uitgewist aan het kruis van Golgotha. Wie ben ik dan om dat handschrift er weer af te halen om mijzelf te veroordelen? Als ik mijn zonde heb beleden, dan mag ik op grond van 1 Johannes weten dat ik vergeven ben door het bloed van het lam wat voor mij tot schuldoffer is geworden. Lees maar Jesaja 53. Hij is het schuldoffer. Maar dat niet alleen. Hij is ook het brandoffer. En daarom, hier lezen we, dat die man, die ging naar de tabernakel. En hij kwam daar en hij bracht daar een brandoffer. Om een welgevallig voor zich te vinden. En dan kunnen we weer in de knoop raken dat we denken dat het in onszelf zit. En dan gaan we naar onszelf kijken. En dan raken we ontmoedigd. Ken je dat? Ik zou liegen als ik dat niet zou kennen. Als ik op mezelf zie en aan de maatlat van het kruis, God vraagt volkomen overgave, heiligheid. Hij vraagt volkomen totale toewijding. En als je dan naar onszelf kijkt, ken je dat niet? Dan komen we tekort. Ik althans wel. Maar wat is het dan heerlijk om te weten, als we misschien opnieuw gestruikeld zijn, dat ik dan het schuldoffer mag toepassen. terecht mag zetten met mijn naaste. Dat is een opdracht. Dat er niets is tussen mij en iemand, tussen broeders en zusters. Laat het beleiden, opruimen. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Maar dat niet alleen. Dat ik daarna, in het geloof, wij hoeven geen dier meer te offeren, maar in het geloof mijn hand mag leggen op de Messias, op de Redder, op de Zaligmaker. En dat ik niet alleen vergeven ben, maar ook een welgevallen mag zijn voor de Heere God. En dat ik dankbaar mag zijn dat God van mij houdt. Niet op grond van iets in onszelf. Want het ging niet om die Israëliet. Het lag buiten hemzelf. Hij werd een welgevallen voor God door iets wat buiten hemzelf lag in dat offerdier. Zo is ook de schuldvergeving. Ligt buiten mijzelf. En zo heb je altijd die twee kanten. De ene die is heel zijn leven lang aan het werk om het goed te doen voor God. Om verlost te worden van schuld. Heb het niet begrepen. Christus heeft werkelijk uw en mijn schuld betaald. En zo is het ook dat ik niet mijn best hoef te doen. Dan zeg ik niet dat je roekeloos moet zijn, begrijp me niet verkeerd. God is een heilig God. En als we Christus kennen en die hoop op hem hebben, zegt 1 Johannes 3, dat we hem gaan ontmoeten, die reinigt zich zoals hij rein is. Dat is een kenmerk van iemand die wederom geboren is. Als je struikelt in zonde, dan blijf je er niet in liggen. Sta je op, dan ga je naar het kruis en vraag je om vergeving. En daar is het nieuwe bloed van Jezus wat vergeeft. En tegelijkertijd, in hem, in dat ene offer, mag ik welgevallig zijn voor mijn Heer. Die twee kampen. De ene die blijft zich zijn leven lang werken om zijn schuld te verliezen. En de ander die slaat door en denkt dat hij zelf Jezus is. Maar altijd is Gods woord in balans. Er ligt alles buiten mijzelf in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dan mogen we in het geloof onze hand leggen op dat offerdier. Ja, op de mens, Christus Jezus, die voor u en voor mij echt werkelijk alles heeft betaald. Dan loop ik niet meer met zo'n sik over deze aarde, over mijn zonden die ik allemaal heb gedaan. En ik heb er heel wat gedaan. En als het hier op een project zou, hoe zeggen ze dat, geprojecteerd zou worden, zou ik me diep schamen. Ik weet waar ik vandaan kom. Maar een brand houdt gerukt uit het vuur, zegt Zacharia 3. Maar dat is wel een genade van God. Als we gerukt zijn uit het vuur en het mogen komen in het licht, mag ik weten, ik ben vergeven. En niet mijn leven uit het verleden, maar dat ik uit mag zien naar de Heer Jezus. Die komt om zijn bruid te halen. Maar tot die tijd verlangt hij dat wij niet alleen daarin blijven hangen, maar dat wij doorleven met verwachting, met blijdschap. Dat Christus werkelijk voor mij het volmaakte offer is geworden. En dat ik blijmoedig over deze wereld mag gaan. Dus de Israëliet moest zich wel identificeren met het dier. Dat is ook met ons in ons leven zo. Wij moeten ons wel identificeren met Christus. Door het geloof het ons toe te eigenen. Omdat het waar is. Ken je dat lied? Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Ja, mijn keuze is gedaan. Heb u een keuze gemaakt? Om de rug te keren naar de wereld. En u te richten tot de Heer Jezus. En ik kan zeggen, ik mag 16 jaar door genade de Heer kennen. En hij heeft me nooit verlaten. Christus is werkelijk de bron van ons leven. En als hij nog niet de bron is van jouw leven, verlangt hij vanavond dat hij de bron van jouw leven mag worden. Want hij is het leven. Vers 4 nog een keer. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Maar ik heb al gezegd, hier slaat de verzoening niet op vergeving. In het woord verzoening, in het Hebreeuws staat de kapar. En dat betekent bedekken. Wij worden bedekt met zijn klederen van heil en gerechtigheid. Wat Christus voor u en mij heeft volbracht. En heel mooi vinden we dat in Jesaja 61. In Jesaja 61 vers 10. 10 en 11. Ik zal het aan u voorlezen. Daar staat, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijke hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt. En zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen. Zo zal de Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Vind ik zo'n prachtig, Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Nou, als ik alleen maar in mijn schuld blijf hangen, dan ben ik niet zo vrolijk. Maar als ik weten mag dat ik vergeven ben, en nu ook een welgevallen mag zijn, wat het niet iets in mijzelf is, maar buiten mijzelf in hem, dan kan het toch niet anders zijn dan wij dankbaar en verblijd mogen zijn. Ook hier over deze aarde, te midden van alles wat er gebeurt in deze wereld. Zoveel mensen ook vandaag de dag, die voeden zich met alles wat er in de wereld gebeurt. Nou, je kunt alles weten in wat er in de wereld gebeurt, maar als we Christus niet kennen, hebben we niks. Het gaat om de Zoon. Als we ons verdiepen in het woord van God, dan worden wij verlost van angst. Worden we verlost van alles wat ons bindt aan deze aarde. Christus, de redder van deze wereld, verlangt in ons hart, in uw en mijn hart, zich ten volle meer en meer te openbaren. En waar gaat ons hart naar uit? Van binnenuit naar hem. En dan hopen dat we allemaal kunnen zeggen, ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed. Het is hij alleen, Christus alleen, met de klederen van heil, van redding. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Het is zijn kleed. Het is Christus zelf die volkomen voor ons de prijs heeft betaald. En dat we door hem alleen gerechtvaardigd kunnen worden om weer in het reine te komen met de Heere God. En zo lezen we ook in, wat Paulus in het Nieuwe Testament een tekst. In Colossense. Colossense 3, vers 12. Kijk, Paulus en al die apostelen, die kenden het Oude Testament. Beter als wij allemaal denken bij elkaar. En als je dan dit leest, als je in de offers gaat verdiepen, en je gaat dan het Nieuwe Testament lezen, gaat in mijn beleving, zoals het in mijn hart is ook ontstaan om daaruit te leren, gaat het ook veel meer spreken in het Nieuwe Testament. En dan zeg ik niet dat we alles per se moeten weten. Want ik geloof een kind kan Jezus leren kennen. Corrie ten Boom was 5 jaar oud, die haar hart gaf aan de Heer Jezus. Nou, ik denk niet dat als je 5 jaar bent, dat je alles beseft wat er in Gods woord staat. Dus dat bedoel ik niet, maar ik geloof wel, naarmate wij meer de schrift gaan verstaan, biddend gaan lezen, vertrouwen, verlangend om de Heilige Geest, die het ons wil openbaren, Christus alleen, ook in Leviticus, mogen we ook de Nieuwe Testament meer gaan begrijpen. Colossense 3 vers 12. Daar zegt Paulus, bekleed u dan, weer dat kleed. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde. Dus ook apart gezet, net als het volk Israël, heilige en geliefde. Vergeven, oké, maar welgevallig. Nou, hier zegt Paulus het ook. Welgevallig, dat woord staat hier niet letterlijk, maar wel de liefde. Wij hebben een God die ons lief heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Geliefde. Nou, als ik zo de Bijbel lees dat God mij lief heeft, komt er rust in mijn ziel. Maar dat is niet iets wat ik moet zoeken in mijzelf. Want dan wordt het duister, wordt je verblind. En dan ga je zoeken naar, ga je graadmeter meten van rust. Wie kan dat meten? Christus is werkelijk het offerlam. Hij is de rust, hij is de vrede op wie ik mijn vertrouwen mag stellen. En in hem heeft God de Vader ons lief. Dus bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming. Dit is wat Gods geest bewerkt in ons hart. Maar wij moeten het wel aandoen. Maar dan moet wel eerst het oude kleed uit zijn. Dan moeten we onze zonden beleden, opgeruimd hebben om dat nieuwe kleed aan te doen. Hier zegt die ontferming, meevoelen met de ander. Dat wij geduld hebben met elkaar. Dat je met die ander kan leren meevoelen. Dat je voorzichtig bent met iemand die misschien niet zo ver is als jij. Maar dat je voorzichtig bent, dat je zoekt naar de leiding van Gods geest. En dat je meevoelt met iemand die pijn heeft, die moeite heeft, die door strijd gaat, die lijden heeft, of die een man of een vrouw heeft verloren. Dat we meevoelen met die ander. Dat kleed behoren wij te dragen als wij belijden de Heer Jezus te kennen. Vriendelijkheid. Dus dan gaan we niet naar ons werk of als we 's morgens opstaan met zo'n sick. Maar dan zijn we vriendelijk. Voor onze mensen, onze medemens. Niet alleen voor je broeders en zusters, maar ook voor de mensen die we ontmoeten. Op ons werk of waar dan ook. Of buren. Nederigheid en zachtmoedigheid. Nou, dat komt tot uiting wanneer je onrecht op je levenspad krijgt. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is niet altijd makkelijk, maar nog steeds moet ik het steeds leren. Want Jezus zegt het zelf. Leer van mij dat ik nederig ben in Mattheüs 11 en zachtmoedig ben. Dus wij moeten het blijkbaar steeds ook leren. Daarom moeten we bij Jezus zijn. Zachtmoedigheid en geduld. En verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En wat is nou het prachtige? Even terug naar Leviticus. Het brandoffer, dat moest volledig verbrand worden op het brandofferaltaar. Daarentegen het graanoffer, daar mocht een gedeelte van, mochten de priesters van eten. Dus was een gedeelte voor God en een gedeelte voor de priesters die daarvan mochten eten. En bij het dankoffer, daar ging het nog een stap verder. Dat was een gedeelte voor de Heere God, was een gedeelte voor de priesters en was een gedeelte voor de Israëliet die daarvan mocht eten. Een gemeenschapsmaal. Je zou kunnen zeggen het avondmaal komt daar ook in terug. Maar bij het brandoffer, dat was volledig alleen voor de Heere God. Daarom citeerde ik ook net dat het symboliseert de volledige overgave van de Heer Jezus Christus aan God de Vader. Maar daar blijft het niet alleen bij, want die huid van het dier moest er afgestroopt worden. En wat gebeurde er? Dat kunt u lezen in Leviticus 7, u hoeft dat natuurlijk niet op te zoeken. Leviticus 7 vers 8, daar staat dat de priester naar huis ging met die huid van dat dier. Om het als een jas zich mee te bekleden. En hoe heerlijk is het als Christus zichzelf, volkomen voor u en mij, als eerste voor de Vader, maar ook voor ons, voor u en mij zich heeft gegeven, aan het kruis van Golgotha, en dat ik door zijn offer, door zijn leven, door zijn opstanding, nu in hem, door het eenvoudig mijn hand op hem te leggen, bekleed wordt met het kleed van Christus. Maar dat kan alleen als we het oude kleed uitdoen. Dat we de wereld waar wel zeggen, en dat we Christus aanvaarden in ons leven. Dan kan het niet anders zijn dat God belooft. Dat ook de Heilige Geest, als we Jezus aannemen, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. 1:2, Johannes 1 vers 12. 1:2, daar red je levens mee, toch? Zeggen wij altijd. Als we Christus aannemen, hebben we de belofte. Ons oude leven begraven in de doop. Opstaan in een nieuw leven. Dan hebben we de belofte ook om de Heilige Geest te ontvangen. En dan krijgen we allemaal discussies. Ja, kun je dan de Heilige Geest niet ontvangen als je niet gedoopt bent? Nou, er zijn ook voorbeelden van in de Bijbel. Maar ik geloof ons oude leven begraven is een belangrijk, essentieel iets in het geloofsleven van een kind van God. Dat we, nadat we tot de Heer Jezus hebben aanvaard, gebroken zijn met zonde. Dat we als het ware gecapituleerd zijn. Ons oude leven begraven en opstaan in een nieuw leven. Dan zegt ook heel mooi Paulus in Galaten 3 vers 27. Dat wij door de doop bekleed worden met het kleed van Christus. En dat kleed geeft ons overwinning. Ja, Christus zelf geeft ons de overwinning. Want hij is de overwinning. Vers 5, Leviticus 1. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heere. En de zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar, dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. Daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen en het in zijn stukken verdelen. Hier zien we, de huid werd er afgestroopt. Vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout, dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Zoals ik al gezegd heb, dat hele dier moest geofferd worden aan de Heere God. De huid werd gegeven aan de priester. Maar wat gebeurde er nog meer? Het moest secuur door het mes gesneden worden. Want al die ingewanden die eruit kwamen, die moesten gewassen worden. En zijn poten moesten gewassen worden. Het moest schoon zijn voor de Heere God. Als Christus zichzelf volkomen smetteloos door de eeuwige geest zichzelf heeft geofferd. Dan zien we ook hier de ingewanden, zijn innerlijk en zijn uiterlijk kwamen overeen. En hoe is het in ons leven? Wij moeten innerlijk vernieuwd worden door de kracht van Gods geest. Om het nieuwe leven te leven hier op aarde. En het moet zichtbaar worden in deze wereld, want dan moeten mensen gered worden. En dat we zeggen, Heer Jezus, wij willen bekleed worden met het kleed van u meer en meer. Dat we dat kleed mogen dragen. En dat ik van binnen schoon gewassen ben. En dat ik me afkeer van de zonde, dat is niet eenmalig. Maar dat vraagt een nauwgezette wandel met de Heer. En een vluchten van de zonde. En steeds weer, als we gestruikeld zijn, terugkeren naar het kruis van Golgotha. Onze zonde belijden. En hem danken dat hij ons wil gebruiken. En dat vind ik zo heerlijk, als we ook om mensen daarmee te mogen helpen die zo kunnen worstelen. Als ze gezondigd hebben. En enerzijds is dat goed, maar niet om in te blijven liggen. Als we gezondigd hebben, kunnen we blijven liggen. Maar al die tijd dat ik daar blijf liggen geestelijk, zijn we niet bruikbaar. Als jij aangeklaagd wordt door een zonde, dat je niet verder komt, dat continu erop aangeklaagd wordt. En je komt er niet van vrij, zoek dan een broeder of een zuster op. Open de schrift, vertrouw God en ga hem danken voor zijn offer. Voor zijn bloed, wat volkomen heeft gevloeid aan het kruis van Golgotha. Opdat ik weer een welgevallen mag zijn. En dat ik opnieuw in zijn dienst een kanaal mag zijn van Gods geest. Want God zoekt kanalen. Meer zijn we niet. Het is een kanaal. Het gaat helemaal niet om u en mij. Het gaat om de kracht van God die in de gelovigen is komen wonen. Dat die naar buiten vloeit. Christus zelf. En vaak zie ik ook om me heen, ook in mijn eigen leven. Verbroken worden kunnen we makkelijk over spreken. Maar het werkelijk zijn. Verbroken. God woont bij de verbrokenen van hart. En hij heeft daar heel vaak heel veel met eerbied gesproken moeite mee. Om ons te verbreken. Opdat we niet meer met onszelf bezig zijn. Ken je dat? Dat je zo kan blijven hangen. Uren, dagen, maanden misschien wel sommigen. En sommige jaren. Die met zichzelf bezig blijven. Terwijl Christus voor ons alles heeft volbracht. Dat we het kruis mogen omarmen. En vanuit die opstanding mogen gaan leven. Als een welgevallen voor hem. En eenvoudig mogen zeggen. Heer Jezus. Ik wil vandaag, ook deze dag in uw handen leggen. Wilt u mij helpen? Om een kanaal te zijn. Wilt u mij helpen? Als ik misschien gefaald heb of iets niet goed heb gedaan. Vergeef mij, Heer Jezus. U volkomen de prijs betaalt. Dank u wel, Heer Jezus. Hij is zo genadevol, liefdevol. Als we daar meer en meer van doordrongen worden en vervuld worden met Gods geest, dan wil hij jou, niet jouw buurman, hij wil jou gebruiken. En hoe is het in jouw leven? Ken je dat? Dat je in situaties, dat je niet weet wat je moet doen, dat je kan worstelen. Dat je eigenlijk weet, ik moet eigenlijk de waarheid zeggen tegen die persoon, maar dat je tegengehouden wordt. En dan ga je naar huis en je voelt je veroordeeld. Want je hebt eigenlijk niet gedaan wat je eigenlijk zou moeten doen. Ik zou leren als ik dat niet zou kennen. Maar misschien mag je ermee bemoedigen. Buig dan je knieën. Want zo vaak kunnen we nog iets van onszelf verwachten. Maar als we buigen voor hem, zeggen, Heer Jezus, het gaat inderdaad niet meer om mij. Breek mij als die kruik waar het water uit mag stromen. God wil u, God wil jou, jong of oud, ook de kinderen in ons midden, gebruiken. Om een kanaal te zijn van Gods geest. Dat Gods geest door ons heen kan werken. Maar hij vraagt, hij eist volmaaktheid. En die is alleen te vinden als je toevlucht neemt tot Jezus. Dat je innerlijk gewassen wordt. En het dier ook zijn poten. Dat is een beeld van ons uiterlijk, vind ik. Een mooi beeld. Die we daaruit mogen halen. Dat het niet alleen om ons innerlijk gaat. Maar dat het uiterlijk zichtbaar wordt in ons leven. Dat wij de Heer Jezus navolgen. En dan werd die Israëliet, die het offer bracht, alles werd gewassen. En dan werd het op het altaar op het brandoffer geschikt. En er was dan een vuuroffer, het was een aangename geur voor de Heer. En er staat het woordje in het Hebreeuws, nioha, als ik het goed zeg. Dat maakt ook niet uit of ik het goed uitspreek, maar het gaat me even over dat woordje nioha. Dat betekent rusten. Een reuk die tot rust brengt. De Israëliet moest steunen op het brandoffer. Volledig leunen op het offerdier. En dat gaf hem rust, dat gaf hem dat hij een welgevallig. Hij ging naar huis, hij was welgevallig voor God. Iets wat buiten hemzelf lag. Als wij rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan gaat daar vrede komen in ons hart. En als we dan zelfs gefaald hebben en worden aangeklaagd, ga ik terug naar hem. Zeg, Heer Jezus, wilt u mij vullen met uw geest? Want ik verlang om een getuige van u te zijn. Maar ik ontdek steeds weer dat ik het niet kan. Maar dat ik u nodig heb. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, als je mij kent in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw. Als je mij zou kennen en je zou vragen om levend water, ik zal het je geven. Maar geloven we het ook? Dit is Jezus zijn woord tegen een heidense vrouw. Als we vragen om levend water, zal hij het geven. Hij heeft alles in zijn hand. En als dan Nioha rusten betekent, een reuk die tot rust brengt. God kon rusten in het offer. God kon alleen rusten als de zonde gestraft werd ook aan het kruis van Golgotha. Zodat we een aangename geur kunnen zijn. Eerst de Heer Jezus zelf voor de God de Vader. Hij was een aangename geur. Christus is een aangename geur. Maar nu in Christus mogen wij een aangename geur zijn. God kon rusten in het offer, in het volmaakte offer. Jezus Christus kan u ook vanavond zeggen. Heere, ik wil maar één ding. Dat is rusten in het volbrachte werk. Dan valt de leeftijd valt weg. De meesten hier zijn ouder als ik. Maar als we elkaar mogen kennen, Christus in Christus, is daar rust. Is daar vrede in het hart. En het is mijn verlangen dat we allemaal vervuld mogen worden om een kanaal te zijn naar de wereld om ons heen. Anderen te helpen die misschien altijd bezig zijn met schuld. Om te zeggen, joh, maar heb je ook de Heer al gedankt? Dat je welgevallen mag zijn voor hem. Dat hij jou wil gebruiken in zijn koninkrijk. En zoals ik al gezegd heb, het was ook een verplicht offer, was er een onderdeel. Elke dag moest er een brandoffer. Iedere morgen en iedere avond moest er een brandoffer gebracht worden. En op de Sabbat moesten er nog eens twee extra lammeren gebracht worden. Wat een prachtig beeld. Als wij de eeuwige Sabbatsrust zijn binnengegaan in de Heer Jezus, dan moet het alleen nog maar gaan om het lam, om het lam, om het lam, om het lam. Christus en Christus alleen. Elke dag werd God eraan geïnterd aan die heerlijke geur. Een brandoffer. Iedere morgen om 9:00 en 's middags om 3:00. En dan gaan we doorvertalen naar het Nieuwe Testament. Wat lezen we dan in Marcus hoofdstuk 15? Toen Christus stierf of genageld werd aan het kruis. Wat was dat? Op de tijd van het verplichte brandoffer. Die 's morgens gebracht moest worden om 9:00. Dat was het 3:00. En 's middags om 3:00, het 9:e uur. Wat gebeurde er? Christus stierf. Aan het kruis van Golgotha. Het volmaakte offerlam. Als je dit gaat zien vanuit Leviticus, zo is het voor mij zelf ook open gegaan, dan kun je niet meer ontkennen dat er een levende God is, dat niemand dit kan verzinnen. Jaren later, dat het precies uitkomt. Jezus die daar hing als het schuldoffer, maar ook als het volmaakte brandoffer. En hij heeft dit alles gedaan voor een ieder die de toevlucht tot hem neemt. Als laatste, de afsluiting. 1 Samuel 7, 2 versen. Misschien voelt u zich wel als een christen die jarenlang de Heer kent, maar die faalt en die faalt en die faalt en die faalt. Die christenen lopen over deze aarde. Die nooit verder komen dan alleen het schuldoffer. Die niet leren danken, die niet hem leren prijzen, die niet welgevallig mogen zijn, rusten mogen in het volbrachte werk. Dan is dit een geweldige bemoediging voor u. 1 Samuel, hoofdstuk 7. Al die hoofdstukken ervoor kunnen we vanavond natuurlijk niet lezen. Maar dat was het nederlaag op nederlaag door het volk Israël. En wat doet het volk Israël? Ze waren afhankelijk daar, heren van leiders. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze Samuel, een leviet, die gaan ze halen. Die was in staat om ook te offeren. En dan lezen we in, dat kunnen we allemaal niet lezen, dat duurt te lang, maar vers 9. Toen het volk weer in de problemen kwam. En ze gaan roepen tot de Heere God en ze gaan naar Samuel toe. En wat staat er dan in 1 Samuel 7 vers 9? Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer. Dus het werd totaal verbrand. Dat was de eis van God. Het brandoffer moest totaal aan God geofferd worden. Behalve dat kleed. De huid. Geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En een andere vertaler zegt, Samuel, ja, die schreeuwde het uit tot God. Denk aan de blinde Bartimeus. Hij riep het uit. Ken je dat? In Marcus 10, dacht ik. Of Lucas 18, daar staat dat die blinde Bartimeus. Dat hij riep, hij hoorde dat Jezus eraan kwam. En wat gaat hij doen? Hij gaat roepen, want hij had gehoord dat Jezus geneest. Blinde geneest. Geestelijk blind kunnen we zijn. Maar hij gaat roepen. En wat doet de menigte? Die gaan hem het zwijgen opleggen. Joh, Bartimeus, jij blindeling, hou je mond. Wij zijn meer. Maar wat doet Bartimeus? Hij laat zich niet leiden door al die stemmen die hij daar hoort. Maar hij roept des te harder tot Jezus, zoon van David, ontferm je over mij. Hier zien we bij Samuel dat hij een offer brengt. En hij gaat roepen tot de Heere. Als wij het niet meer zien zitten en je voelt je geestelijk blind, wat doen we dan? Wat doen we dan met al die gedachten? Bartimeus, die ging harder roepen. En veel mensen laten zich leiden door al die gedachten. En laten zich te neerdrukken, laten zich naar beneden trekken. We moeten roepen tot hem die leven geeft. En hier zien we het zo mooi, de Heer Jezus die hier zichtbaar wordt als het volmaakte brandoffer. Maar wat gaat er gebeuren? Vers 10. Het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Ken je dat? Als je gaat roepen tot Jezus, dan wat gebeurt er? Komt er strijd. Geestelijke strijd kunnen we beleven. Het is een geestelijke strijd. Allemaal gedachten, zoals bij Bartimeus waren het letterlijk mensen. Maar vandaag de dag gebruikt de duivel ook mensen. Zelfs je broeder of je zuster kan hij doorheen spreken. Dat wil niet zeggen dat geen broeder of zuster hoeft te zijn. Maar als we niet wandelen in zijn nabijheid, kunnen ook wij soms dingen zeggen die we niet moeten zeggen. En als God het openbaart, mogen we het belijden voor zijn genadetroon. Maar hier zien we een prachtig beeld. Dat Samuel gaat roepen tot de Heere. Maar dan komen wel de Filistijnen. Maar wij mogen weten, er is overwinning. Door het kruis van Golgotha. Doordat hij volkomen de prijs heeft betaald. En dan zien we hier dat die Filistijnen de Israëlieten gaan aanvallen. Ze gaan de strijd aanbinden. Maar wat doet dan God? Vind ik zo prachtig. Maar, vers 10b. De Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. Samuel, wat ging hij doen? Hij wist, hij kende God. Hij had gemeenschap met God. En hij bracht een brandoffer. Wat heenwijst toen met heenwijzing nog wat moest gaan gebeuren. Dat Jezus het volmaakte brandoffer is geworden voor u en mij aan het kruis van Golgotha. Hij heeft volkomen de prijs betaald. Hij was een aangename geur voor de Heere God. Zegt Paulus ook in Efeze 5, vers 1 en 2. Een aangename geur. Door zijn offer, dat hij stierf aan het kruis. En op grond van het offer gaat Samuel roepen tot God. Als ik roep tot God en allerlei gedachten zeggen, die proberen jou op jouzelf te werpen. Kijk eens joh, wat je nog gedaan hebt. Kijk eens joh, hoe foute dingen je nog hebt gedaan in je leven. Dan mogen we het eenvoudig beleiden, de foute dingen die we hebben gedaan. Maar laat je niet het zwijgen opleggen. Roep tot Jezus. Samuel, als het ware profetisch, keek heen. Naar wat nog was moest gaan gebeuren. Wij mogen terugkijken naar 2000 jaar geleden. Dat Christus volkomen de prijs heeft betaald. En nu op grond van die naam van de Heer Jezus, die naam boven alle naam, mogen wij hem aanroepen. Want God verlangt, als wij in zijn wil zijn en bidden naar zijn wil, dat onze gebeden verhoord worden. Ons land ziet er donker en somber uit. Maar God wil nog steeds vandaag, tot het laatste toe, zielen redden voor hem. En hij vraagt het ook van ons. Romeinen 12 vers 1 en 2. We kunnen het niet allemaal lezen. Dat ook wij ons lichamen volledig toewijden, zegt Paulus, aan hem. Ja, met vallen en opstaan. Maar het is wel een opdracht. Als we onze lippen gaan gebruiken voor hem. Onze handen gaan gebruiken voor hem. Onze voeten gaan gebruiken voor hem. Op de plaats waar ik moet zijn. Dan worden we tot een zegen. En wat zegt dan Romeinen 12 vers 1 en 2? Dat we dan de welbehagelijke, volmaakte wil van God leren te verstaan. Is dit ook niet vaak het probleem in ons leven? Dat we de stem van God niet verstaan? Samuel wist waar hij moest zijn. Het brandoffer. Ja, de Filistijnen zullen komen. Een geestelijke strijd. Maar er is overwinning. Wie hem aanroept in de naam van de Heer Jezus Christus, mag zeker rekenen op de overwinning in zijn leven. Dwars door alle moeites heen. Want het is niet zo dat ik dan predik dat we nooit door moeites heen gaan. Paulus zegt zelf in Romeinen 8. In de problemen ben ik meer dan overwinnaar. En velen zeggen, in de problemen ben ik maar een arme tierige zondaar. Nee, in de problemen. En ik wil niet onderschatten waar u misschien in kan zitten. Want ik maak het ook mee in mijn leven dat je soms denkt, hoe houden mensen het vol? Als je om me heen ziet, scheiding op scheiding. Huwelijken gaan kapot. Wie is er die daarvoor bidt? Dit is ook voor mij een oproep. Ik ken huwelijken, ook in mijn leven. Waar het op spanning staat, dat het nog goed kan komen. Maar als er maar iets dit gebeurt, gaat het fout. Kinderen die het aanvoelen, die kapot gaan. Scholen die vol zitten. Met psychiatrie. Kinderen die de weg kwijt zijn geraakt en we weten niet meer waarom. En ze worden allemaal stempels opgelegd. Veel eenvoudig. Terug moeten keren naar de bron. Bij de afgelopen week hadden wij kamp van school. En ik mocht samen met een broeder en een zus dat kamp leiden. En het thema ging over hout. En we hadden iets gedeeld over Genesis 2. Over de beide bomen. De boom van kennis van goed en kwaad. En de boom van het leven. En uiteindelijk uitkomen bij het kruis. Daar zien we goed en kwaad hangend. Goed Heer Jezus. Het kwade, u en mijn zonde. En dat werd voor ons de boom des levens. Christus bracht die twee bomen bij elkaar. En er waren daar kinderen. Als ik het goed zeg, 5 kinderen. En in mijn eigen groepje waren er 2. Ik had een groepje van 4 kinderen. En er waren 2 kinderen die niet wederom geboren waren. En ik vroeg aan de kinderen tussen de 12 en de 17 jaar, eenvoudig. Wie van jullie is wedergeboren? Toen stak er een jongetje zijn hand op. Ik. En weet je wat hij zei? Want ik vroeg aan hem, zeg, waarom weet jij dat jij wederom geboren bent? Hij zei, nou, als ik bid, dan ervaar ik dat Jezus mij helpt. Een kind, ik denk dat hij 12, 13 jaar oud is. Misschien laat hij 14 zijn. En hij ging de rij rond. Er was er nog een meisje aan wie ik vroeg, ben jij wederom geboren? En toen zei ze, ja. Ik zeg, en waarom? Ben jij wederom geboren? Ze zegt, nou, als ik zondig tegen mijn ouders, als ik zondig tegen mensen, dan kan ik niet slapen. Dan moet ik het recht zetten voor God. Hoe is het in ons leven? Nou, onze man, vrouw, kinderen. Ik heb mezelf vaak moeten vernederen, maar het gaf zo mijn bevrijding. Om je kinderen of je vrouw om vergeving te vragen. Wie zich vernedert, zal God verhogen. Niet om iets te zijn, maar wel om bruikbaar te zijn in zijn koninkrijk. Vele mensen denken, wie zich vernedert, dat je onderin moet blijven zitten, want dan alleen. Nee, wie zich vernedert, zal hij verhogen. Om een bruikbaar kanaal te zijn in zijn koninkrijk. Om je voor je vrouw een dienaar te zijn. Voor je kinderen een dienaar te zijn. Of voor je man, of wie dan ook. Dat is Gods verlangen. Met al onze tekortkomen, die heb ik ook. Kom met me praten, dan zal ik je vertellen. Maar er waren 2 kinderen bij. In datzelfde groepje van 4, die het niet durfden te zeggen. En ze begonnen te huilen. Een jongen die ik ken al een hele poos. Die had ik nog nooit zien huilen. Een jongen van 15 jaar oud. Die worstelde enorm in zijn ziel. En nog een meisje. Die begonnen te huilen. En die 2 kinderen, die wederom geboren, getuigen dat ze wederom geboren zijn, gingen bidden voor die 2 kinderen. En ik heb eenvoudig gezegd tegen die kinderen op kamp. Jezus is toch gekomen voor allen? Voor jong en oud? Of denk je dat je moet wachten als kind zijnde? Hij roept de kinderen tot hem. Jezus zelf verhindert hen niet. Want voor de zulk is het koninkrijk van God. En wat gebeurde er? Ze werden overtuigd van zonde. En mijn hart ging branden. Dat ik dacht van dank u Jezus. U alleen kan overtuigen, ik niet. En hij overtuigde en die kinderen gaven daar hun zonde bloot. En beleden aan de Heer Jezus hun zonde, wat ze fout hadden gedaan. Met hun ouders of op school, dat ze gelogen hadden, wat dan ook. Ik zeg, nou weet je wat de Heer nou nog meer wil? Hij wil niet alleen jouw schuld betalen. Maar hij wil ook dat je je volledig overgeeft aan hem. Als een brandoffer, Heer Jezus, hier ben ik. En die jongen die riep het uit in zijn gebed. Duivel, jij moet eruit. En Heer Jezus, je moet erin. Want de dag daarna, de kinderen ervan getuigden, zeiden van, joh, die jongen is veranderd. Hij zingt mee, hij bidt mee. En we hadden een spel voetbal. En die jongen die komt naar mij toe. En hij zegt, joh, hij zegt, Jacco, weet je wat zo apart is? Hij zegt, ik heb gisteren mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. En ik heb zoveel vrede. En net was ik aan het voetballen en ik ben fanatiek. En ik schopte de bal mis. En normaal kwamen er allemaal scheldwoorden in mijn hoofd. Hij zegt, maar het gebeurde niet. Dat doet God. En dan gaan we het nu voeden. Deze kinderen, als ouders, of als gemeente, of als school, om hen te helpen. Want ook zij wacht nog een hele strijd, waar ook de Filistijnen op afkomen geestelijk. Maar als wij dan vader zijn of moeder zijn in het geloof, dan hebben we ons niet zomaar in de weer laten schudden van, joh, het is niet echt geweest. Dat we vasthouden aan de boom des levens. En bidden voor onze man of vrouw of onze kinderen, als we hun leven mogen geven aan hem, aan de Heer Jezus, die werkelijk vrede is. Lieve broeders, zusters, het ware brandoffer is de Heer Jezus. Als er iets is in jouw leven dat jou tegenhoudt, kom dan tot hem. In je hart, buig je hart en vraag Heer Jezus dat hij ten volle elke kamer van jouw hart volkomen dat het daar licht mag worden. Ik kan u garanderen, ik heb met zweet in mijn handen moeten staan, zo vaak. Maar ik kan je garanderen, Gods vrede gaat daar komen. Gods vrede waar de mens naar verlangt, is alleen te vinden in het ware bloed van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor de rijkdom die er is. in het bloed van het lam. En Heer, ik wil u bidden, dat u elke ziel hier, jong en oud, u mag kennen. En Heer, ik verlang er zo naar, Heer Jezus, dat we alle zullen roepen tot u, om u meer te kennen. En ik verlang er zo naar, Heer Jezus, dat u herstel wilt geven in huwelijken, in gezinnen, in ouders die hun kinderen hebben zien afglijden van het geloof in Christus Jezus. Kinderen die hun ouders hebben zien afglijden. Doordat ze zich niet meer voeden met het woord. Uit elkaar gingen. Pijn en verdriet en moeite. Er is zoveel verdriet in deze wereld, Heere. Maar Heer Jezus, u bent het antwoord op al onze vragen. En daarom wil ik bidden, Heere God, voor ieder hier vanavond persoonlijk. Maar ook voor al onze gezinnen. Kinderen. Kleinkinderen. Man, vrouw, broer of zussen, ouders of opa's en oma's die u nog niet kennen. Buren die u nog niet kennen. Collega's die u nog niet kennen. Heren, wij belijden, in onszelf is er niets, maar in Christus alleen. Help ons, Heer Jezus, om ons hand te leggen op u. Om een welgevallen voor u te mogen zijn. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en eer aan de Heilige Geest. O God, kom ons land bezoeken, dat er nog velen hun knie zullen buigen voor de Heer Jezus alleen. En gebruik ons allen, dat we dat stralend licht mogen zijn van de liefde van Jezus. Heer, ik wil u echt aanbidden. Raak hem of haar hart aan, ook vanavond hier in ons midden. In de naam van de lieve Zoon bid ik dat alleen. Amen. Goed, dan willen we gaan zingen het lied 429 uit Johannes de Heer. En 429 uit Johannes de Heer, en het staat ook zo prachtig in vers 2, maar het kruis werd ons de boom van het leven. Christus alleen. 429, voor zover u dat kunt, zou het fijn zijn van het staande kunnen doen.
Thank you.
van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zij met jullie allen. We willen nog één lied met elkaar gaan zingen en dan willen we denk ik koffie gaan drinken. En bij de uitgang is er nog, staat er een bus voor de collecte, als ik het goed heb. We denken tenslotte willen we gaan zingen lied 595a uit Johannes de Heer. 595a, op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Misschien is hier wel iemand die bang is. Maar verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. Is dat je verlangen? Dan mag je in je hart het uitspreken naar de Heer, want God kent je hart. 595a. Thank you.